Goedemorgen, ik wil allemaal hartelijk verwelkomen in die eredienst en speciale welkom aan onze gasten. Ik zie daar gasten in ons midden, hartelijk welkom, gaaf dat jullie in ons midden is. Voordat ons die dienst begint, is daar die volgende afkondigings. Dinsdagavond, als de heren wil, hoort die kerkraad met de diakens te vergaderen om 19:30. U wordt herinnerd aan die gemeentevergadering, 26 juli. En dan tenslotte, die collectus is vandaag bestemd voor de kerk en voor onkosten kerkverband. Laten we nou allemaal samen gaan staan om die Heer te aanbidden. Psalm 87 is ons oproep tot aanbidding van die kinders van Korach, een psalm, een lied. Zij grondvesting is op heilige bergen. De Heere het die poorten van Sion lief, boe al die wonings van Jacob. Heerlijke dingen wordt van u gezegd, o stad van God. En laat ons daarom samen de Heere vereer en naar zijn stem luister. Ons belei ons afhankelijkheid van God. Ons hulp is in die naam van de Heere wat hemel en aarde gemaakt heeft. God groet ons genade, barmhartigheid en vrede. Van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laat ons nou samen hier die psalm zingen. Psalm 87, over die glorie van Gods woonplek op aarde. En alle volken is ingeschreven als bewoners van die kerk van Christus. Toen God een verbond met Israël gemaakt had, het hy vir hulle die 10 gebooie gegee en met sy eie hand neergeskryf. En dit is die manier om God te vereer, om ons lewens aan hom toe te wy. Ons sien dit ook weer terugkom in die Nieuwe Testament, dat dit die basis is vir ons diens aan die Here. Laat ons daarom dan luister, en daarna hou ek ook die genadeverkondiging aan ons voor. Ek lees dit uit Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is Yahweh jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, Yahweh jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want die 6 dae het Yahweh die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het Yahweh die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ek lees nou die genadeverkondiging uit 2 Korintiërs 4 vers 6 en ook uit hoofdstuk 5. Want God het gesê dat daar uit duisternis lig moet skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verlichting te breng van die kennis van die heerlijkheid van God in die aangezicht van Jesus Christus. En dan vervolg hy in hoofdstuk 5. As iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepsel. Die oude dingen het voorbij gegaan. Kijk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met onszelf verzoen het, door Jezus Christus en ons die bediening van die verzoening gegee het. Namelijk dat God in Christus die wereld met onszelf verzoen het, door hulle hul misdaden niet toe te rekenen en die woord van die verzoening aan ons toe te vertrouwen. Kom, ons zing nou samen Psalm 80. Vers 1 tot 3 en vers 10, dat is een lied oor die verval van Israël vanweer hulle sondes, en God wijst daar dat hy op die gerub stroon, en die laatste vers is ook een gebed om herstel, dus eindelijk die roep om Christus die Messias. Psalm 80. Laat ons nou saam bid, dan vra ons ons seën oor ons erediens. Barmhartige Vader in die hemel, ons wil u hartelijk dank, dat u met uw genade naar ons toe komt. Dat ons mag zingen met blijdschap. En dat ons die woord van verzoening mag horen. Die bediening van die verzoening wat u voor ons gegeerd, omdat Jezus voor ons zondes gesterf heeft. U hebt die licht van Christus in ons harten laat schijnen. Die kennis van uw heerlijkheid in die aangezicht van Jezus Christus. Heer, u hebt weer licht in ons levens en in ons harten gebracht, waar daar vroeger duisternis was. En die duisternis wil heel tijd weer terugkruipen in ons harten in en weer oorneem. Maar u, door uw Heilige Geest, wil u ons helpen om dat die in te veg en te blij in die licht, in die licht te wandel en voor u te leef. Heer, dan zullen u hartelijk dank dat daar nou hoop is voor ons en voor die hele wereld. Dat ons niet hoeft neer te zitten en te wanhoop in ons zondes en al die gevolgen wat ons zondes heet niet. Dat ons ook niet hoeft te wanhoop van wie die staat waarin die wereld thans verkeert. Daar gaan zoveel dingen verkeerd. Daar is zoveel onrecht, zoveel zonde, zoveel misdaad en moord. Zoveel slechte dingen waarvan ons niet eens weet niet. En baie mensen lijden onder. En ons heeft niet die oplossings niet. Maar ons weet dat Christus gekomen is om die zonde van die wereld te verzoenen en om mensen bij u terug te brengen. Heer, ons is dankbaar dat ons deel mag wees van uw volk. Dat u ons gered hebt door uw genade. En dat ons nou die boodschappers is in die wereld. Om daar die genade aan te kondigen. En om over Christus te praten. En om bekend te maken. Ons dank u dat ons in vrijheid, in vrede en in liefde mag leven. En ons wil vragen dat u ons daarbij zal helpen. Help ons om als nieuwe schepsels te leef, in die licht, met vreugde, met hoop. En ons bid dat ook hier die dienst ons daarvoor weer bekwaam zal maken, ons zal toerus. Ons wil vragen, Heere, dat u ons zal leiden door uw woord, dat u ons zal onderricht hoe ons u moet aanbid. En ons bid dat u ons diep ontzag voor u in ons harten zal geven. En dat u in ons harten die liefde zal ontsteken voor u, voor uw koninkrijk, voor uw wil, voor uw volk, voor uw wereld. Heere, help ons. Wil u door uw Heilige Geest ons inzicht geven? En wanneer ons uw woord verstaan, wil u ook door uw Heilige Geest ons harten zo in beweging brengen, dat ons met liefde op uw paaien gaan wandelen. Ons bid voor die krachtige werking van uw Heilige Geest in ons harten en ook buiten die kerk, buiten uw gemeente, in die harten van mensen wat nog niet van Christus kennen. Wil u uw licht laten schijnen onder die volken, zodat nog baie tot bekering mag komen en ook die leven mag vinden. Ons bid het alles in die naam van Christus ons Heer. Amen. Daar is een prachtige gebed in die Bijbel. Daar is meerdere prachtige gebeden in die Bijbel natuurlijk. Maar daar is een prachtige gebed in die Bijbel in 1 Konings 8. Wanneer Salomo die tempel in gebruik neemt. Dit inwij, dit toewij aan die Heere. En hij spreekt daar tot die volk. Maar hij praat ook met God namens die volk. En ons wil nou daar die gebed gaan lezen in 1 Konings 8... om daarvan te leren hoe ons God kan vereer. Ons lees vers 1 tot 30. in die hoofdstuk daarvoor is die tempel met al zijn onderdelen beschrijf. En die werk was gereed. Hoofdstuk 8. Daarna het Salomo die oudstes van Israël en al die stamhoofden, die familieoverstes van die kinders van Israël, bij koning Salomo in Jeruzalem bijeen dat kom, om die verbondsark van de Heere uit die stad van David, dat is Sion, op te brengen. En al die mannen van Israël bij koning Salomo op die feest vergader in die maand Etanim, dit is die zevende maand. En toen al die oudstes van Israël daar komen, die priesters die ark opgenomen en die ark van Yahweh en die tent van samenkomst gebracht, samen met al die heilige voorwerpen wat in die tent was, namelijk die priesters en die levieten, het gebracht. En terwijl koning Salomo en die hele bij hem vergaderde gemeente van Israël samen met hem voor die ark staan, het hulle kleinvee en beeste geoffer, wat vanwege die menigte niet getel of bereken kon worden. Verder die priesters die verbondsark van Yahweh naar zijn plek gebracht, in die binnenste vertrek van die huis, in die allerheiligste, onder die vlerken van die cherubs in. Want die cherubs het die vlerken uitgespreid over die plek van die ark, zodat die cherubs die ark en zijn draaghouten van boven af beskut het. En die draaghouten was zo lang dat die punten van die draaghouten uit die heilige vlak voor die binnenste vertrek gezien kon worden. Maar verder buiten toe was hulle niet zichtbaar nie. En hulle is daar tot vandaag toe. Daar was niks in die ark nie, als net die twee kliptafels wat Mozes bij Horeb daarin geleid, toen Yahweh een verbond met die kinders van Israël gesluiten het, bij hulle uittocht uit Egypte land. En toen die priesters uit die heiligdom uitgaan, het die wolk die huis van de Heere vervul. En die priesters kon vanwege die wolk niet staan om dienst te doen, want die heerlijkheid van Yahweh het die huis van Yahweh vervul. Toen het Salomo gesê, die Heere het gesê dat hij in donkerheid wil wonen. Verzeker het ek voor u een woonhuis gebouw, een vaste plek voor u om eeuwig in te wonen. Daarop draaide die koning zijn aangezicht om en zien die hele vergadering van Israël, terwijl die hele vergadering van Israël staan. En hij zei, geloofd zij Yahweh, die God van Israël, wie zijn hand volbrengt het, wat zijn mond met mijn vader David gesprek en gezegd het, van die dag af, dat ik mijn volk Israël uit Egypte uitgeleid het ik geen stad verkies uit al die stammen van Israël om een huis te bouwen, dat mijn naam daar zou wees niet, maar ik het David verkies om oor mijn volk Israël te wees. Toen het dan in die hart van mijn vader David was om een huis te bouwen voor die naam van Yahweh, die God van Israël, het Yahweh aan mijn vader David gezegd dat het in jouw hart was om voor mijn naam een huis te bouwen, daarin heb jij goed gehandeld dat het in jouw hart was. Net maar jij zal die huis niet bouwen, nie, maar jouw zoon, wat uit jouw lenden zal voortkomen, die zal van mijn naam die huis bouwen. En Yahweh het zijn woord vervul, wat hij gesprek het, zodat ik opgestaan het in die plek van mijn vader David, en ik zit op die troon van Israël, zoals Yahweh gesprek het. En ik heb die huis gebouwd voor die naam van die Heere, die God van Israël. En daar een plek ingericht voor die ark, waarin die verbond van die Heere is, met ons vaders gesluit, toen hij hulle uit Egypte land uitgeleid het. Toen het Salomo voor die altaar van de Heere gaan staan, tegenover die hele vergadering van Israël, in zijn handen uitgebreid naar die hemel en gezegd: Yahweh, God van Israël, daar is boer in die hemel of onder op die aarde, geen God zoals u niet, wat die verbond en die goede tierenheid houdt voor uw knechten, wat voor uw aangezicht wandelt met hun hele hart. Wat voor uw knecht, mijn vader David, uw belofte aan hem gehouden, ja, met uw mond hebt u dit gesprek. En met uw hand volbreng, zoals dit vandaag is. Hou nou ook, Yahweh, God van Israël, die belofte wat u aan uw knecht, mijn vader David, gedoen het. Namelijk, daar zal voor jou nooit een man voor mijn aangezicht ontbreken, wat op die troon van Israël zal zitten. Als jouw zoons net hulle weg in acht neem, die het te wandelen voor mijn aangezicht, zoals jij voor mijn aangezicht gewandeld hebt. Laat dan nou, o God van Israël, uw woord toch waargemaakt wordt, wat u gespreken tot uw knecht, mijn vader David. Vers 27. Maar zou God werkelijk op die aarde woon? Kijk die hemel, ja die hoogste hemel, kan u niet bevatten. Hoeveel minder hier die huis wat ik gebouw heb. Wend u dan tot die gebed van uw knecht en tot zijn smeking. Heere mijn God, door te luisteren naar die geroep en die gebed wat uw knecht vandaag voor uw aangezicht bidt. Zodat uw oor oop mag wees, nacht en dag, oor hier die huis, oor die plek waarvan u gezegd hebt, mijn naam zal daar wees. Zodat u mag luisteren naar die gebed wat uw knecht naar hier die plek toe zal bidden. Luister dan naar die smeking van uw knecht en van uw volk Israël, wat hulle naar hier die plek toe zal bidden. Ja, mag u horen elke gebed naar uw woonplek, naar die hemel toe. En als u dit hoort, vergeven dan. En dan volgt de rest van die gebed. En ik plan om dit in een volgende preek uit te leren en te bespreken. Ons leest tot zover. En ons zing nou Psalm 132. Dit is die psalm over die inwijding van die tempel en die ark wat daar naartoe verplaatst wordt. En dit wijst in vers 1 tot 3 David's wens om een tempel te bouwen. Ons concentreer vandaag op vers 22 tot 30 van 1 Konings 8 en vooral op vers 27. Maar zou God werkelijk op die aarde woon? Kijk die hemel, ja die hoogste hemel kan u niet bevatten. Hoeveel minder hier die huis wat ik gebouwd heb. Na die preek zing ons psalm 132, diezelfde psalm, vers 7 tot 9, over die belofte van die koningshuis, de dynastie van David, wat vervuld is in Jezus. Want God zei, dit is mijn rustplek, voor eeuwig zal ik hier troon. Broers en susters, gemeente van ons Heer Jesus Christus, in ons preekreeks oor aanbidding, lees ons vandag oor die bou van die tempel van Salomo. 7 jaar lang het duisende mense aan die tempel gewerk. En dit was een prachtige gebouw, waarin enorm hoeveelhede goud en zilver en prachtige hout verwerk was. Het was baie groter en baie mooier als die tabernakel ooit was gewees. Hierdie was nou een permanente plek waar God kon woon in Israël. En vandag het ons die ceremonie gelees waarmee koning Salomo die tempel ingewy het. Nou, dikwijls als mense een gebouw ambtelik oopmaak, dan gebruik hulle die geleentheid om die doel van die gebouw en ook van die organisatie, bijvoorbeeld die besigheid of een andere organisatie, op te som. Van, dit is nou waarvoor hier die gebouw bedoel is. Dit is wat ons hier doen. En die spreker kan dit ook als een geleentheid gebruik om sy eie rol te beklemtoon. Zodat allemaal kan hoor hoe belangrijk hy of sy in die proces was. Nou, voor altijd is Salomo se naam aan die tempel in Jeruzalem verbonden. Maar koning Salomo, hy noem wel dat hy iets gedoen het, maar hy vestig nie die aandag op sy eie rol en sy eie persoon nie. Hy vertel oor sy vader David en gee die eer aan God. En vervolgens bid hy een van die prachtigste gebede in die Bybel. Laat ons vanochtend die evangelie hoor en leer hoe ons God moet aanbid. Die thema vir die preek is aanbid Gods majesteit wat hy in sy tempel vir ons wys. Aanbid Gods majesteit wat hy in sy tempel vir ons wys. Die eerste deel, God hou sy belofte aan David. Die tweede, die huis is te klein vir Gods majesteit. En die derde, God is toegankelijk. In genade woon hy by ons. Dus God hou sy belofte aan David. Die huis is te klein vir Gods majesteit. En God is toegankelijk. In genade woon hy by ons. So let me also mention that in English. Worship God's majesty visible in the temple. God kept his promise to David. This house is too small for God's majesty. And God is present in his grace. He lives in our midst. So, God hou sy belofte aan David. Salomo prijs God, omdat hy sy belofte aan David gehou het. Geloof sy die Heere, die God van Israël, wie sy hand volbring het, wat sy mond met my vader David gespreek en gesê het, van die dag af dat ek my volk Israël uit Egypte uitgeleid het, het ek geen stad verkies uit al die stammen van Israël om een huis te bou, dat my naam daar sou wees nie, maar ek het David verkies om oor my volk Israël te wees. Vers 15 en 16. En om die hele verhaal te kan lees, moet je terugblaai in die Bijbel en kan je 2 Samuel 7 gaan lees. Baie jaar eerder het David namelijk die begeerte gehad om een huis vir die Here te bouwen. Die ark was altijd in een tent in Silo en Jeruzalem het intussen die hoofdstad, die belangrijkste stad in Israël geword en David het daar een paleis gebouwd. Hy het daar gewoon. En David het eerst die ark naar Jeruzalem toegebring, 2 Samuel 6. En daarna het die ark in Jeruzalem ook in een tent gestaan. David het zelf in een paleis gewoon en sy begeerte was om die ark in een tempel te plaas, zodat God ook in een permanente structuur in Israël kon woon. En sy gedachte was om God te eer en die plek waar God gewoon het, te respecteren. En God keur sy begeerte goed, maar hy maakt dadelijk duidelijk dat hy nie een huis nodig gehad het nie, en ook nie daarvan afhankelijk is nie. So spreek die Heere, sou jy vir my een huis bou om in te woon? Ek het toch in geen huis gewoon van die dag af dat ek die kinders van Israel uit Egypte laat optrek het tot vandag toe nie. Maar ek het rondgetrek in een tentwoning, sê God vir David in 2 Samuel 7. Ooral waar ek onder al die kinders van Israel rondgetrek het, het ek ooit een woord gesprek met een van die stammen van Israel, wat ek aangestel het om my volk Israel op te pas, en gesê, waarom bou julle nie vir my een huis van sederhout nie? Dus God sê, ek het nooit nodig gehad nie. En as jy 2 Samuel 7 lees, ek wil allemaal aanmoedig om dit by die huis te doen, dan help dit ons om te verstaan, hoekom Salomo die tempel gebouw het, hoekom God dit aanvaar het, en hoekom God in een tempel wou woon. Want Salomo verwijs nou na hierdie belofte, en hierdie woorde van God, as hy in 1 Konings 8, vers 17 tot 19, vir die volk sê, toe dit dan in die hart van my vader David was, om een huis te bouw vir die naam van die Heere, die God van Israël, het die Heere, Yahweh, aan my vader David gesê, dat dit in jouw hart was om van mijn naam een huis te bouwen, daarin heb je goed gehandeld, dat het in jouw hart was. Net maar, jij zal die huis niet bouwen, nie, maar jouw zoon, wat uit jouw lendenen zal voortkomen, die zal voor mij die huis bouwen. Dus Salomo plaatst zijn bouwproject in die perspectief van die geschiedenis van God met David en Israël. Hy gee nie die eer aan homself nie, kyk nou toch wat een prachtige tempel ek gebouw het vir die Here nie. Maar hy prys God, omdat God sy belofte aan David gehou het. En dit is die rede hoekom Salomo koning mag wees. Want God het David verras met een verrassende seën. Die Here gee jou te kennen dat die Here vir jou een huis sal stig. As jou daar vol is en jy met jou vaders ontslaap het, sal ek jou nakomeling, wat uit jou lichaam sal voortkom, laat optree en sy koningskap bevestig. Hy sal vir my naam een huis bou, en ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. Weer eens 2 Samuel 7. En God sê dus vir David, sal jy vir my huis bou, ek sal vir jou huis bou. Dis een dynastie wat eeuwenlang sal voortduur. En dit is dan ook die belofte waarop Salomo pleit in sy gebed. Vers 24, ek lees dit maar nog een slag. Heere, God van Israël, daar is boe in die hemel, of onder op die aarde, geen God soos u nie. Wat die verbond en die goede tierenheid, trouwe liefde, hou vir uw knechten, wat voor uw aangezicht wandel met hulle hele hart. Wat vir uw knecht, my vader David, uw belofte aan hom gehou het. Ja, met uw mond het u dit gesprek en met uw hand volbring, soos wat dit vandag is. En dan pleit hy op daar die belofte. Hou nou ook, Heere, God van Israël, die belofte, wat u aan uw knecht, my vader David, gedoen het. Namelijk, daar sal vir jou nooit een man voor my aangezicht ontbreek, wat op die troon van Israël sit. Sal sit nie, as jou seuns net hulle weg in acht neem, door te wandel voor my aangezicht, soos jy voor my aangezicht gewandel het. En dus Salomo's gebed. Laat dan nou, o God van Israël, uw woord toch waargemaakt wordt. Wat u gesprek het tot uw knecht, mijn vader David. En later het die christelijke kerk ontdek dat dit een belofte was van die komst van die Messias koning, wat op die troon van David zou zitten. Jezus, die zoon van David. En dus eindelijk bid Salomo hier om die komst van Jezus en zijn eeuwige koninkrijk. En hij plaatst die tempel en die bouw van die tempel in daar die prachtige perspectief. Nou, dit is die eerste gedeelte van die preek. Laat ik het net opsom in Engels. So God kept his promise to David. Solomon praises God that he kept his promise to David. I will not quote all the same passages in English. But that promise comes from 2 Samuel 7. And David had a desire to build a house for the Lord, because it was the ark was always sitting in a tent. And that was a good desire that David had. He wanted to honor God with that desire, and God agrees with it. He accepts it. But he tells him that he does not need a house. He is also not dependent on people to build a house for him. And so God says, building a house is good, but your son will do it in your place. Now, this is what Solomon mentions in his prayer to God. He refers back to 2 Samuel 7, and he mentions this building project in the history, as part of the history of God with David. And he praises God because he fulfilled his promise to David. And what was that promise? God promised to build him a house, to make him a dynasty. And that's the prayer of Solomon when he opens the temple. So now we go to the second part. This house is too small for God's majesty. It is now the focus van die gebed eindelijk. Die huis is te klein voor Gods majesteit. Want Salomo's gebed leert voor ons baie. Hij is verbaasd. Hij is vol bewondering. Hij prijst God voor zijn genade aan zijn vader David. En die vervolg van zijn gebed wijst hoe volwassen zijn geloof reeds is. Hij heeft een goede besef gehad van Gods grootheid en Gods heiligheid. Want hij bidt in verwondering. Maar zou God werkelijk op aarde wonen? Kijk, die hemel, ja, die hoogste hemelen, kan u niet bevatten. Nie. Hoeveel minder hier die huis wat ik gebouwd. Vers 27. Nou, kan je net denken, na een bouwproject van 7 jaar. Prachtige tempel is die resultaat. Dit was die mooiste tempel wat nog ooit in Jeruzalem gebouwd was. En David en Salomo zei eigenlijk, nou ja, is te klein. Dat is niet genoeg nu. Geen gebouw op aarde is groot genoeg om God te kan bevatten. Hij kan er niks ingesluit worden. Maar ja, als hij nou zo denkt, als hij dit nou weet, hoe kon begin hij dan met die bouw van een tempel? Ja, hoe kom zou een koning, enige koning, een tempel bouwen? Nou, in daar die tijd was bij godsdiensten godsdienstige transacties. Mensen het voor hun goede geschenken gegeven en verwacht dat hun afgoden hun daarom zou helpen. Met gezondheid, met voorspoed, met overwinnings. En gewone stervelingen kon maar net een offer bekostigen, maar een koning kon zijn Godse gunst koop door een hele tempel voor hem te laten bouwen. En die grootste geschenk was natuurlijk een gebouw voor zijn God, een permanente plek. En door zo'n transactie heeft die koning dan zoveel voor zijn God gegeven, dat hij ook bij je terugverwacht heeft. Dit was een manier om die God of om die goden te dwingen om die koning en die land te helpen. Nou, tegen daar die achtergrond is die vraag dan, maar was dit dan Davids rede geweest om een tempel te bouwen voor de Heere? Om God te verplichten, om in daar die tempel te wonen en dan daar aanwezig te wezen en Israël te zien. Nou, als je teruggaat naar 2 Samuel 7, dan ontdek je dat het niet die geval was. Nee. God kent zijn hart en keurt zijn plan goed. David heeft geen verkeerde bedoeling gehad met die tempelbouw. Nee. Maar ook blijkt uit Gods reactie dat God niet transacties met mensen doet. Nee. Niemand kan beweren dat David Gods gunst gekoopt heeft niet. Want God laat niet toe dat God voor hem een tempel bouwt niet. En God beantwoordt Davids plan met de belofte dat hij precies die tegenovergestelde zal doen. Hij zal voor David een huis bouwen. David zal een dynastie in zijn naam krijgen. Daar zal altijd een van zijn zoons op zijn troon zitten. En ook Salomo, nadat hij die tempel gebouwd heeft, beschouw dit niet als een transactie met God niet. Alsof hij een deposito maakt om nou God te dwingen om hem en Israël te zien. In de eerste plek was Salomo nog niet eens geboren. Toen God bepaalde dat hij die tempel zou bouwen. En Salomo's gebed wijst dat zijn bedoeling zuiver was. Luister maar, hij zei hier in vers 27, maar zou God werkelijk op aarde wonen? Die hemel, die hoogste hemel, kan u niet bevatten. Hoeveel minder hier die huis, wat ik gebouwd heb. Salomo heeft toe hy nog jonk was, 'n diep besef van Gods grootheid gehad en 'n suiwere geloof. Dit wys in hierdie gebed. Hy is nederig en hy het 'n diep besef van Gods majesteit. God woon in sy majesteit in die hemel. Selfs die hoogste hemel, ook dit is deel van die skepping, kan sy grootheid en sy majesteit nie bevat nie. Hoeveel minder 'n gebouwkie op aarde. Nou broers en susters, hierdie besef is vir ons net so belangrik as ons God aanbid. In hierdie preekreeks wil ons leer hoe ons ons hart aan die Here behoort toe te wy. Ons moet hom aanbid terwyl vanweë sy onvergelyklike grootheid en majesteit. En dit is belangrik vir ons om te onthou, want God kom na ons toe en wil op aarde woon. Hy beveel Moses om 'n tent vir hom te maak en hy laat toe dat Salomo vir hom 'n tempel bou. Hy wil in die midde van Israel woon, by sy volk. Maar sodra ons, sondige mense, sien dat God naby ons kom, dan wil ons hom grypbaar, hanteerbaar, beheerbaar maak. Die sigbare simbole van sy aanwesigheid kan in hande van sondaars verander in afgode. Dit word middele om God te probeer dwing. En so het Israel in die verlede die ark na die slagveld toe gebring om God te dwing om die oorwinning op die Filistyne te gee. En in die tyd van Jeremia het die Israeliete die tempel as 'n verskoning gebruik om aan te hou met hulle sondes. Ag, die tempel is altyd hier. God is in ons midde. Hy gee nie om nie. Maar dit is 'n bewys van Gods genade dat hy in ons midde wil woon. Maar hy maak terselfde tyd duidelik dat hy nie een tempel op aarde nodig het nie. Hy is nie afhankelijk van mense en kan nie gemanipuleer word nie. Ook as hy op aarde woon, bly hy die verhewe almagtige God. In sy goddelike majesteit woon hy in die hemel. En Paulus sê dit ook in Handelinge 17. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat die Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word hy nie deur mense hande gedien, asof hy iets behoefte gehad het nie, aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. Nou as jy Handelinge 17 nou lees, dan kan jy wonder, spreek hy nie die boodskap van die Ou Testament teen nie. God het toch wel in een tempel met handen gemaakt gewoon. Hoe kan hy, Paulus, nou sê dat God dit nie doen nie? Beweer Paulus dalk, ja die Ou Testament is primitief, toe het God nog in een tempel geblei, maar in die Nieuwe Testament wil hy dit nie meer doen nie, is dit nie meer nodig nie. Nee, 1 Konings 8 wys vir ons dat Salomo reeds dieselfde insig gehad het. Hy het besef dat 'n gebou op aarde te klein is om God te bevat. Niemand kan God ooit in 'n gebou toesluit nie. In fact, selfs die hemel is te klein vir die God wat van ewigheid bestaan en wat hemel en aarde met sy majesteit vervul. En hierdie besef vervul Salomo met diep ontzag. Salomo is die machtigste en rijkste koning wat Israël ooit geken het, maar hy verneder hom voor die Here en hy noem homself Gods knecht. Viermaal in vers 28 tot 30. Hy smeek God nederig. En hier is die een van die prachtige dinge aan die gebed. Sy gebed is eerbiedig en nederig. Dit wys ons hoe ons tot God moet nader. God kom nabij, maar ons kan hom nie hanteer soos 'n chommie nie, soos een van jou maats waarmee jy groot geword het nie. Om 'n voorbeeld te gee, daar was christene op Hawaii wat tot bekering gekom het. En hulle vertel vir iemand, ja vroeger het ons lang voorbereid om naar die tempel van ons gode te gaan. Ja, dit was dan wel uit angst, maar hulle het mooi gedink wat hulle wou sê en hoe hulle sou maak as hulle nou by die tempel, in die tempel sou wees, hoe hulle die gode moes benader. En te vertellen, nou daarna het Amerikaanse zendelingen gekomen en ons het tot bekering gekomen, maar daar die zendelingen, ze gebeurde was kort en vinnig. En daarom noemen ons hulle mensen zonder asem. Hulle spandeer niet tijd om te bid nie. Hulle denk niet oor hoe hulle God met respect moet aanspreek nie. Nou, ons moet natuurlijk niet die angst van die heidenen navolg nie. Maar ons het wel nodig om te besef wat ons in ons erediensten en in ons gebeden doen. Ons buig ons neer voor die God wat in majesteit troon. Dit is gepas om diep respect te wijzen en tijd te nemen voor ons gebeden. Jezus heeft ons geleerd om zoals volgt te bid, om die gebed zoals volgt te beginnen. Ons Vader wat in die hemelen woont. In ons catechismus geeft die volgende uitleg daarvan, om aan die begin van ons gebed in ons kinderlijke vrees en vertrouwen op God te werken, zodat ons van die hemelse majesteit van God niet aards moet denken, nie, zondag 46. Laat ons daarom onthouden om God met diep ontzag aan te spreken en zoals kinders op ons hemelse Vader te vertrouwen. So the second part of the sermon, this house is too small for God's majesty. Solomon's prayer teaches us a lot. He is surprised at God's grace, and he praises God for his faithfulness to David. And his prayer shows us deep insight, and it shows us his faith, at least at the beginning of his reign, before he went astray. And he has a strong grasp of God's greatness and majesty. Because he says, will God indeed dwell on earth? Behold, heaven and the highest heaven cannot contain you. How much less this house that I have built? Now, that's quite a humble thing to say when you've just finished building a temple for 7 years. So why did he build the temple? In those days, many religions, and even in our time that's still the case, many religions are transactions. You do something for your God, and he will do something back. That's how you buy his help and his blessing. And so David could have offered to build a temple with that in mind. But we see in 2 Samuel 7 that that's not the case. And you see the same thing with Solomon. God determined that he would build the temple before Solomon was even born. And his prayer shows that he also is not doing it to bribe God. He knows he cannot bribe God, and he knows that the building he is building is way too small to contain God. So Solomon shows his humility, even though he is a powerful king. He stands before the most powerful king, and he respects God's majesty. And this is necessary for us to know and to realize, because when God comes close to us, sinners have the tendency to just take that for granted and to deal with God as if he is just another human being. So God takes a risk when he dwells in the midst of his people, but he makes it very clear that he does not need people and he does not need a building. He does not need us to do anything for him. But he wants to dwell in our midst because of his grace. In Acts 17, Paul also shows this, and he says, God does not live in temples built with hands. Now, Solomon had that same insight already in the Old Testament. So he did not build a building in order to impress God or to put God into his debt, but he did it out of respect for God. So that's also how we should approach God. And Jesus teaches us that in the Lord's Prayer when he starts with our Father in heaven. That means that he teaches us childlike respect for God at the beginning of our prayer. Die derde gedeelte van die preek. God is toegankelijk. In genade woon hij bij ons. Nou, God kan dus niet gedwongen worden om aanwezig te wees nie. Hij kan niet toegesluit worden in een gebouw nie. Maar hij het wel in die tempel ingetrek en daar geblij. Als Salomo vraagt, maar zou God werkelijk op aarde woon? Dan zien ons, ja, God heeft het gedaan. Ons gaan na die preek Psalm 132 zingen, vers 7 tot 9. Want Sion wordt door God geëerd, als woonplek het hij dit begeer. Dit is mijn rustplek, zei de Heer, en hier wil ik voor eeuwig woon. Nou, dit moet ons verwonder, zo Salomo verwonderd was. Dit is genade dat God te midden van zondaars wil woon. Hoe komt doen hij dit toch? Nou, vers 9 maakt dit duidelijk. Die verbond wat God met Israël gesluit heeft, is die basis. God heeft het symbolisch zichtbaar gemaakt door die plek van die twee tafels van die verbond. Vers 9 zegt, daar was niks in die ark niet, als net die twee kliptafels wat Mozes bij Horeb daarin neergelegd. Toen Yahweh een verbond met die kinderen van Israël gesluit heeft, bij hun uittocht uit Egypteland. Dus die twee kliptafels, wat eindelijk die contract bevat het, van die verbond wat God met Israël gesluit heeft, lee onder die troon van God in die ark. En dit was die reden, hoekom God in Israël gewoon het, omdat hij een verbond met Israël gesluit heeft. Zo heeft hij met geen ander volk gedoen nie. Hij heeft in die Oude Testament niet in Assyrië of Afrika of China gewoon nie, maar net in Israël, vanwege die genadeverbond wat hij in liefde met Israël begint. En daarom bidt Salomo vrijmoedig en nederig in vers 28 en 29. Wend u dan tot die gebed van uw knecht en tot zijn smeking, o Heere mijn God, die te luisteren naar die geroep en die gebed wat uw knecht vandaag voor uw aangezicht bidt. Zodat u oop mag wees, nacht en dag, oor hier die huis, oor die plek waarvan u gezegd, mijn naam zal daar wees. Zodat u mag luisteren naar die gebed wat uw knecht naar hier die plek toe zal bid. Hij pleit op Gods besluit om in hier die tempel te woon. En zo gebruikt Salomo die tempel om tot God te bid. Nou, dan moet ons gaan weier kijken in die Bijbel en besef dat hier die verbond wat God met Israël begint, wat die basis is, hoe kom hij in Israël woon, hier die verbond het Jezus met zijn bloed bevestigd. Vanwege Christus mag ons tot God nader. Want hij het naar zondaars toegekomen. Hij het in ons midden komt wonen, door zijn geest. En ons mag zijn lichaam, zijn huis wees. En daarom wordt ons in het Nieuwe Testament aangesporen om met vrijmoedigheid naar die troon van genade te gaan. God het nabij gekomen. Ons zondes is niet meer een verhindering nie. Gelovigers verskyn voor God in die wit gewaad van Jezus' volmaakte gehoorzaamheid. Dit moet ons vrijmoedig maken om te bid, om God voor zijn genade te smeken. Hebreeën 4 vers 16 is zo'n duidelijke aansporing. Op die dag van die inwijding van die tempel was daar een duidelijke bewijs dat God in die tempel ingetrek het. Vers 10 en 11. En toen die priesters uit die heiligdom uitgaan, het die wolk die huis van de Heere vervul. En die priesters kon vanwege die wolk niet staan om dienst te doen. Want die heerlijkheid van Yahweh het die huis van Yahweh vervul. Nou, dit is precies diezelfde wat gebeurde het toen Mozes die tabernakel klaargebouwd had. Toen het die wolk die tent van samenkomst oordek. En die heerlijkheid van die Heere het die tabernakel vervul, zodat Mozes niet in die tent kon ingaan. Dit was het duidelijke bewijs dat God intrek geneem het, dat hij ingetrek het in die gebouw van die tempel. Geen gebouw op aarde kan God bevat nie. Maar God het uit genade Jeruzalem uitgekies om daar te woon. En hy was regtig aanwezig. Nou, vir ons is dit effens anders. Ons het nie een sigbare wolk gesien. Ons het ook nie een mooi tempel ergens waarnaartoe ons kan gaan nie. Ons moet ook glad nie meer aan een gebouw denk, as ons die woorde die huis van die Here gebruik nie. Dan haak ons vast in die Ou Testament. Toe Israel die verbond verbreek het, het God die tempel laat vernietig en hulle in ballingschap gestuur. En daarna het hy op die moment van Jezus' dood, die gordijn wat voor die ark gehang het, geskeur. Die pad naar God is oop door Jezus' offer aan die kruis. En toe was die tempel glad nie meer nodig nie. God het die tempel van Herodes, wat die tempel van Salomo vervang het, door die Romeine laat vernietig. En daarna het geen ander gebouw als vervanger van die plek daarna het hy geen ander gebouw als vervanger van die tempel aangewys nie. Nou, dit breng ons natuurlijk by die vraag, is Gods huis steeds op aarde? Waar woon hy dan nou? Toe Jezus op aarde was, het God in hom op aarde gewoon, en ons het Gods heerlijkheid in hom gesien, sê Johannes 1 vers 14. En toe Jezus naar die hemel gaan, het hy sy gees uitgestort. En nou is gelowiges saam die huis van God. Elke zondag gaan ons nie na die huis van God toe nie, maar ons is die huis van God. Onthou wat een prachtige vervulling dit is. Ons hoeft nie na een tempel te soek of te verlang nie. Ons is Gods tempel. Laat ons daar die eervolle positie ernstig neem en God daarvoor dank. Laat dit ons aanspoor om hom met eerbied te vereer en om met vrymoedigheid voor hom te verskyn. Want hy wil uit genade in ons midden woon van wie is hy seun, Jezus Christus. The third part of the sermon, God is present in his grace, he lives in our midst. So we cannot force God to be present somewhere. We cannot lock him in a building. But he did live in the temple. We're going to sing Psalm 132 again after the sermon. And that's what it says. God desired Zion as his dwelling place. This is his place of rest forever. So that should bring us to marvel and to be amazed that God wants to live in our midst. This is grace. And why does he do that? Well, verse 9 gives us the clue. It says that in the ark, the tablets of the covenant were stored. And that is the basis for the covenant. You can compare it to a contract. God made a covenant of grace and love with them, not with other nations. And that's why he wants to dwell in their midst. And therefore, Solomon prays with confidence and humbly. He pleads with God, listen to the cry and to the prayer that your servant prays before you this day, that your eyes may be open night and day toward this house. Now, and what God did in the Old Testament is now fulfilled in Jesus Christ. He fulfilled that covenant with his blood on the cross. Because of him, we can approach God. Because God has accepted us as his children, because of Jesus. He lives in our midst through his Holy Spirit. And therefore, we find many encouragements in the New Testament to come to God with confidence, come to his throne of grace. Jesus took our sins away by his blood, Hebrews 4 verse 16. And that is why God's glory that filled the temple in the Old Testament That is also reality for us. God wants to dwell in our midst. And now believers are the house of God, no longer a building. Let us therefore worship God with deep respect, because he chose us to be his dwelling place on earth by grace because of Jesus. Amen. We gaan nou samen bid en ik heb een gebedsverzoek gekregen om voor ons zuster Nelly Klein te bid. Zij heeft een dubbele longontsteking en zij heeft ook moeite om asem te halen. Ze hoest geweldig bij. Ze moest in die hospitaal opgenomen worden en zij heeft gevraagd dat ons voor haar zal bid. Laat ons dit samen doen. Almachtige Vader, barmhartige God in die hemel, ons is dankbaar om te horen, om te beseffen dat u op aarde wil wonen. Dat u niet op afstand blijft, maar dat u Jeruzalem als uw woonplek begeert, uitgekies het. En dat u daar in die vier eeuwen, dat die tempel daar gestaan het, blij wonen het. En ons is nog meer dankbaar, Heere, dat u dit vervul hebt door Christus. Terwijl mensen u ontrouw geworden het en u die tempel laat vernietigen het, blij u toch aanwezig op aarde. U lost niet die zondaars in hun zonde niet. Maar u hebt ons gered, samen met al die andere christenen wat u gered heeft. Ons is diep dankbaar daarvoor, Heere. Ons weet dat uw volk in die verleden dikwijls uw aanwezigheid, die zichtbare tekens daarvan, nie ernstig geneem het nie, maar as aanleiding gebruik het om afgode te vereer, hulle sondes te koester en veilig te voel, omdat die tempel toch wel daar was. En ons bid, Heere, bewaar ons daarvoor, dat ons u sou verwerp en teen uw majesteit sou sondig. Leer ons om met diep ontzag na u toe te kom, in aanbidding op sondag saam, en ook in aanbidding in ons gebede in die week. Help ons om te onthou dat u die werkelijkheid van die tempel, van uw aanwezigheid op aarde, vervul het in Christus, en dat u rechtig in ons midden wil woon, terwijl u ons niet nodig het nie, en terwijl ook hier die nieuwe gebouw, die samenkomst van gelovigers, die lichaam van Christus, dat ons nou uw tempel mag wees, terwijl ook hier die gebouw niet voldoende is om u te bevat nie. Heer, ons aanbid u van wie uw majesteit, uw grootheid en uw oorweldigende genade voor ons. Help ons om met eerbied naar u toe te gaan en met groot vertrouwen in ons gebede naar u toe te gaan. Help ons, Heer, om te pleiten op uw beloftes, op die werk van Christus en om zo vrijmoedig te bid en vrijmoedig veel van u te verwachten. Ons dank u voor ons lidmate wat verjaar en verjaar het hierdie week. Ons dank u voor ons broer Wayne. Dank u dat hij deel mag wees van uw lichaam, dat u hem geloof gegee het. En ons bid, Heere, dat u hem verder laat groeien in kennis van Christus. Gee hem liefde voor u. Leer hem om meer en meer, samen met ons allemaal, u met blijdschap te gehoorzaam en te volgen. Gee hem vreugde in zijn wandel met u en zie hem in zijn werk en in zijn verhouding. Ons dank u voor zuster Janette. Dank u voor haar geloof, haar nederige dienst in ons midden. Dank u dat u haar weer een jaar gespaard hebt en gezondheid gegeerd. En ons bid dat u haar ook in die komende jaar zal zien. Dat zij mag aanhouden om uw liefde en u met vreugde te dienen. Gee haar gezondheid en krachten daarvoor en een sterk geloof. Heer, ons bid vir Tani Nelly Klein. Ons het gehoor dat sy met een dubbele longontsteking in die hospitaal is. Dat sy geweldig baie hoes. Dat het moeilijk vir haar is. En ons bid dat u vir haar verlichting sal gee. Ons bid dat u haar nieuwe krachten sal gee en haar sal genees. Ons bid dat u by haar sal wees en haar geloof sal gee samen met haar man, Dominic Klein. En dat u ook voor hulle kinders sal zorg. En dat u hulle vertrouwen en vrede in hulle harte sal gee. Als hulle hier die berichten hoort, terwijl hulle zo ver weg is. Ons bid dat u ook voor Willemien en Marlies die krachten daarvoor sal gee in geloof. Heere, wil u bij hulle wees. En wil u met uw genade oor hulle waak. Ons dank u, Heere, dat ons tot u mag bid, dat ons levens in uw dienst mag wees, en ons bid dat u ook voor die week wat voorlee bij ons zal wees, in ons midden zal woon, en dat u ons zal zien met kracht, met gezondheid, met liefde, met werk wat ons mag doen, met goede verhoudings, ook hier binnen die gemeente, onderlinge liefde. Heere, ons bid dat u met uw zieningen ons zal achtervolg en ons zal beschermen en ons levens mooi zal maken. En dat u ons zal helpen om u te dienen met alles wat ons doen. Wil u ons daarvoor bekwaam maken en gewillig. Ons bid al jullie dingen in de naam van ons Heer, Jezus Christus. Amen. Laat ons nou ons offergaves aan de Heere aanbied. En daarna zing ons Psalm 132, die laatste verse, vers 10 en 11. Die zien wat God oor ons uitstort in Christus. Laat ons nou God se seën ontvang. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Thank you.